Wel, zullen we naar de preek gaan? U mag gaan naar Johannes hoofdstuk 3. Ik hoop dat het u mag verfrissen. Misschien voor onze bezoekers. Ik richt me even tot jullie. Het gebeurt niet zo vaak dat ik een preek heb die, je zou kunnen zeggen, kleurbekend. Dat ik inderdaad ergens mijn voeten duidelijk theologisch neerzet ten opzichte van iets anders. Vandaag beken ik kleur. Dus het wordt een studie, en dat zult u ook ervaren, die theologisch is, die ik scherp neerleg, maar niet om een controverse die jullie wellicht kennen, te voeden. Want ik wist natuurlijk niet dat u hier was. Dit is om onze interne gemeente te bouwen. Als we gaan preken, dan zult u wel voelen en proeven waar het heen gaat. Voor u niet geheel onbekend, denk ik, in uw omgeving, waar u vandaan komt. Dat even, om ook genadevol naar jullie te zijn, en ik hoop dat de intenties van mijn hart daarin ook rein mogen zijn. Zullen we lezen, Johannes hoofdstuk 3, en we lezen de eerste 10 verzen. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. En deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zeide tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet wederom geboren is, kan hij het koninkrijk niet zien. En Nicodemus zei tegen hem: maar hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor een tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Waar uit vlees geboren is vlees. En wat uit de geest geboren is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. Zie, de wind waait waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Wel, zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. En Nicodemus zeide tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en u weet deze dingen niet? Wel, tot zover de schriftlezing. Wel, doorheen de geschiedenis, en ik bedoel dan de kerkgeschiedenis, is er een hele strijd geweest om het evangelie, je zou kunnen zeggen, strijd geweest voor het evangelie. En de geschiedenis van de kerk die laat zien dat daar een lange trein is, je zou kunnen zeggen, van strijd zonder einde. En in zekere zin is dat ook zo. Omdat eigenlijk de kerk van Jezus Christus rentmeester is van het evangelie. Rentmeester, een steward, een beheerder, een bewaarder. Die eigenlijk het evangelie toevertrouwd is om te bewaren en over te geven aan een volgende generatie gelovigen. Zie, de gemeente van Jezus Christus, zijn lichaam op aarde, heeft strijd gevoerd. En ja, als we de geschiedenis zien, dan is het niet altijd met het juiste doel voor ogen en ook niet altijd op de juiste wijze is de strijd gevoerd. Maar buiten dat heeft de gemeente, u en ik, de opdracht gekregen en het voorrecht, zou ik kunnen zeggen, om het evangelie te doorgronden, om het evangelie te bewaren, het evangelie zuiver te maken als het ware en zuiver te houden. En in zekere zin, als je er zo bij nadenkt, en u mag gaan naar Judas hoofdstuk 3, waar daar ook over gesproken wordt, in zekere zin hebben wij die verantwoordelijkheid, omdat eigenlijk aan ons gegeven is om over te dragen. En feitelijk hebben wij de toekomst van de gemeente in de hand. En dan denkt u misschien van: wel, wie zijn wij en wie ben ik om te zeggen dat ik het evangelie moet overdragen? Ja, maar wie anders? De gemeente is altijd maar één generatie oud en nooit meer. En hier ligt een hele belangrijke taak, dat in zekere zin hangt de toekomst van de kerk af of wij trouw zijn op dit punt, om het evangelie wat we ontvangen hebben ook trouw over te dragen naar een volgende generatie. Judas hoofdstuk 1 vers 3, daar ben ik aan herinnerd, want daarin feitelijk zien we dat wij door de Heer hier geplaatst zijn in deze plaats, in deze locatie, in dit tijdstip, in de hele trein en de lengte van de kerkgeschiedenis, zijn wij een belangrijke schakel om het te doorgronden wat we gekregen hebben en om dat ook door te geven. Judas hoofdstuk 3, sorry, 1 vers 3 zegt het volgende: geliefde, toen ik mij met alle inzet toezette om u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, over ons collectieve verlossing zou je kunnen zeggen, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Nu, Judas schrijft naar mensen die hij kent, geliefden noemt hij ze. En het is alsof hij toen hij ging zitten, dat hij inderdaad de gedachte had van ik ga zitten over ons gemeenschappelijke zaligheid, ik ga bepaalde facetten van het geloof en die belangrijk zijn, die ga ik formuleren. En mits dat hij zou kunnen zeggen gaat zitten, hè, ik vertaal het even vrij, werd hij door Gods geest geleid en werd hij iets op zijn hart gelegd wat noodzakelijker was. Het ging hem niet zozeer over de inhoud van hun geloof, maar hoe ze tot de Heer zouden kunnen komen. Maar toen hij de pen vast had, toen kon hij niet anders om te zeggen van ik werd genoodzaakt te schrijven over een belangrijker onderwerp. En hij begint dan met een serieuze aanmaning. Toen ik mij helemaal neerzette, dan staat er, werd ik genoodzaakt te schrijven met de aansporing. Dus het is niet zo dat hij iets overhandigt. Hij ging niet iets schrijven wat hij zomaar neerlegde. Zo van, nou ja, dat zou je kunnen inzien of niet. Nee, het was een aansporing. Ik ga iets schrijven wat urgent is en wat belangrijk is en wat eigenlijk een opdracht is. En wat is dan die opdracht? Bent u met uw ogen nog bij de tekst? Met de aansporing om te strijden voor het geloof. En dit is een hele specifieke term. Ik ga dat niet helemaal uitdiepen, maar dit is een specifieke term, omdat er het geloof staat. Dit betekent niet dat hij gaat vertellen over hoe ze tot de Heer moeten komen, op wie ze hun vertrouwen moeten stellen. Maar het geloof is eigenlijk het totaal van het evangelie. Het collectief. Er is het geloof wat eenmaal is gegeven en dat is iets waar jullie je voor moeten strijden. Jullie hebben een, je zou kunnen zeggen, een bepaalde waarheid gekregen, een bepaalde hoeveelheid waarheid. Dat hebben jullie gekregen. Strijd daarvoor, zodat je dat over kan geven aan de volgende generatie. Zie, het werd aan de gemeente overhandigd, want dat is wat hij hier doet. Hij zegt, jullie als gemeente, jullie als geliefden in de Heer, hebben dit gekregen en jullie moeten dit bewaren en daar moet je voor strijden. En er staat ook nog dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Er komt geen tweede versie van. Het is niet zo dat halverwege de kerkgeschiedenis dat de Heer zei van, oh ja, nee, we hebben een nieuwe versie, gooi het oude maar overboord, dat wordt hersteld. En het wordt eenmaal is het overgeleverd. Zie, er zit een bepaalde urgentie in. Dit is het. Het geloof, het totaal van de verlossing zou je kunnen zeggen. En we zien dat ook in de beginjaren van de gemeente, zien we ook dat de mensen inderdaad bij elkaar kwamen in de Handelingen hoofdstuk 2 vers 42, weet je wel, die hele mooie verse waar ze collectief samenkomen. En wat staat er dan zo mooi bij? Dat ze volharden in de leer van de apostelen. Wat dat was het. Het was de leer van de apostelen. Die hadden het van de Heer gekregen, die dragen het over naar getrouwen en die dragen het over naar de volgende generatie. Als u vraagt wat onze taak is, is het niets anders dan hetgeen wat we van onze voorouders gekregen hebben, overdragen naar een volgende generatie. Zo getrouw mogelijk. En dit is in zekere zin wat de Heer eigenlijk ook doet bij Nicodemus. Nicodemus haalt feitelijk, en ik kan niet alles uithalen, maar hij haalt feitelijk, haalt hij dus dingen uit het Oude Testament aan, uit de schatkamer van Gods woord, waar strijd over gevoerd had moeten worden, waar feitelijk de Joden verantwoordelijk waren, waar de geestelijke leiders verantwoordelijk voor waren, om die te bewaren en te bewaken. Die verdedigd hadden moeten worden. Die bij de geestelijke leiders, zoals Nicodemus, constant voorop hadden moeten staan in hun denken. Nicodemus verdedigde iets heel anders dan het geloof. Een paar studies terug, toen we het hebben gehad over de Farizeeën. Ik daar wat ging uitleggen. Wat zij verdedigden, waar zij voor stonden. En dat is nog maar minimaal. We kunnen daar nog meer studies aan wijden. Dat zij inderdaad alleen maar de wet hadden. En de wet gingen ze nog verder uitpluizen. Er kwamen meer wetmatigheden en nog meer wetmatigheden. En ze waren gewoon verzonken en ze verdronken bijna in de regels die ze hadden. Vandaar ook mijn nadruk op vrijheid in Christus. Zie, je zou zelfs kunnen zeggen dat ergens in de geschiedenis van Israël, en dat lees je ook soms op hele cruciale punten, werd de essentie van het geloof, ja, je zou kunnen zeggen hoe men tot bekering kwam in het Oude Testament, is geen verschil met het Nieuwe, en daar hoop ik misschien ook wat langer, wat nog een keer op terug te komen, om het Oude Testament eens wat meer door te lopen daarin. Dat ze feitelijk dat de Israëlieten waar ze voor hadden moeten strijden onderweg verloren hadden. En het enige waar ze nog mee bezig waren, was uiterlijk vertoon. Ik bedoel, als je Jezus hoorde over de Farizeeën, dat is allemaal witgekalkte graven. Oh, ze bidden wel, maar ze staan op de weg of ze vallen zelfs op de weg neer. En wie er dan ook maar is, alles moet stoppen, want zij gaan niet weg. Zij zijn aan het bidden, dat iedereen ze kan zien. En dan zijn ze niet eens verzorgd ook. Oh nee, dan zien ze er nog van. De Heer zegt, uiterlijk is het vertoon. Alles aan de buitenkant, maar hol van binnen. Een holle schaal, een lege doos. En dat is hetgeen wat er feitelijk Nicodemus bewaarde. En waar de Heer inderdaad strijd over voert bij Nicodemus. En zegt van, maar dat is niet de essentie die daarvoor gestreden moet worden. En u zou het misschien niet denken, als u zich nu afvraagt van Erik, wat heeft dit nu te maken met het punt wedergeboorte? Het punt wedergeboorte is namelijk waar de kerkgeschiedenis strijd over gevoerd heeft en die nog steeds gaande is. Het punt van wedergeboorte en hoe die visie gezien wordt, is een discussie die doorheen de kerkgeschiedenis enorm veel stof heeft opdoen waaien. Er is gewoon een enorme verwarring, zou je kunnen zeggen. De theologische stof hangt nog steeds in de lucht. Er is inkt over geschreven en er is veel tijd aan besteed. Maar het is een punt waar we voor moeten strijden. En hoe langer ik daarbij het studeren ben en over het lezen, hoe urgenter ik het ook zie. En die discussie die zal na mij niet oplossen. Ik heb niet het laatste woord, dat is het niet. En maar goed ook, maar we hebben als gemeente een verantwoordelijkheid. En u vraagt van mij dat ik het woord van God hier onderwijs. En dat doe ik ook. Want de discussie die gaande is over het wedergeboorte en hoe dat gezien moet worden, is een discussie in de kerk. En dat bedoel ik in de breedste zin van het woord. In de gemeente van de Heer Jezus Christus wereldwijd. Gaat de discussie over wedergeboorte. En weet u wat de vraag is? Die we eigenlijk gaan beantwoorden. Wie worden er wedergeboren? Wie ontvangt de wedergeboorte? Daar draait het om. En dan denkt u, is dat niet zo moeilijk? Maar dat is de urgente vraag. Dat is de essentie waar het om draait. Wie wordt er wederom geboren? En hoe vreemd het ook klinkt, deze vraag, hoe die beantwoord wordt, heeft de gemeente van de Heer Jezus Christus in tweeën gesplitst. Compleet in tweeën. Er is geen grijs gebied, het is het een of het ander. En begrijp mij goed. Dit is geen valse leer die ik hier bestrijd. Het is niet zo dat de ene kamp valse leer is en de andere niet. Allebei geloven ze, beide kampen geloven ze dat het door geloof alleen is, door genade alleen en door Christus alleen. Dat is niet het punt. Beide zien zich genoodzaakt om te verdedigen waar ze staan. Maar er is een monumentaal verschil. Dus wat is de vraag? Wie wordt er wederom geboren? Kunt u op twee manieren beantwoorden. Gelovigen ontvangen de wedergeboorte of ongelovigen ontvangen de wedergeboorte? Dat is het grote verschil. Gelovigen, dat is de visie die wij niet aanhangen, dat gelovigen de wedergeboorte ontvangen, betekent dat dus de gelovige, dat de persoon tot bekering is gekomen, tot inkeer, zich van zonde heeft afgewend, in geloof wandelt en dan de wedergeboorte meemaakt. Een gelovige wordt wederom geboren. Dat is niet wat wij geloven. Dat is niet wat, ik moet het anders zeggen. Dat is niet wat wij hier onderwijzen. U mag rustig geloven wat u wilt. Zolang u maar een diepe overtuiging heeft waar u staat. De andere kant is waar wij staan. En dit markeert eigenlijk wel waarom wij een vreemde eend zijn in het geheel. Is dat dus wij zeggen, nee, het zijn de ongelovigen die tot wedergeboorte gebracht worden. Want iemand die dood is in zijn zonde is levensloos. Die moet eerst levend gemaakt worden. En pas dan kan hij zich bekeren en in geloof naar Christus en aangenomen worden. Het is de wedergeboorte die zit voor het geloof. En niet zoals aan de andere kant dat de wedergeboorte na, of een gelovige wederom geboren, maar na dat hij tot geloof gekomen is. Dit is een belangrijk punt. En daarom zeg ik nogmaals, dit is wat wij onderwijzen. Dit is niet wat wij u opleggen. Dit moet een overtuiging zijn in uw eigen hart. Denkt u nog even terug aan de definitie die ik destijds gegeven heb over wedergeboorte. Wedergeboorte, en ik formuleer hem nog even in een beetje een bredere zin. Wedergeboorte is het soevereine werk van God. Dat wil zeggen dat God alleen werkt. Waarbij de Heilige Geest door de verkondiging van het evangelie een geestelijk dode zondaar in een ondeelbaar ogenblik nieuw leven geeft of nieuw leven implanteert. En dus dat die persoon geestelijk levend wordt. God geeft geestelijk leven aan een dode zondaar. Dat is wedergeboorte. Daarom staan wij ook als gemeente of dit onderwijzen is op dit punt het monergisme. Monergisme, mono, enkel, energisme is eigenlijk een enkelvoudige energie. Energisme, dat komt energie vandaan, dat er één persoon werkzaam is in de wedergeboorte. En dat is God. Aan de andere kant, wat ik u liet zien, is het een coöperatie. Misschien is er een samenwerking, want dit is de gelovige, die brengt geloof aan de tafel. En daardoor zegt God, dan zal ik je tot wedergeboorte brengen. Is dit iets waar we voor strijden? Dit is waar ik voor strijd. Dit is waar wij als gemeente voor mogen staan. Dit is onze geloofsbelijdenis. Zo zijn we ooit begonnen. Dit is een theologische richting die wij als gemeente zijn ingeslagen en die vastzit op dat punt van wedergeboorte. Kijk, als wij zeggen, God is soeverein in de verlossing, dan zou dat een suggestie kunnen werken dat wij nergens in niets van de verlossing geen activiteit hebben. Ja, tuurlijk hebben wij activiteit. Na de wedergeboorte zijn wij opgeroepen om ons te bekeren van onze zonde en in geloof Christus te volgen. En ons geloof en vertrouwen op hem te stellen. Daar hebben wij een actieve aandeel in. Maar niet bij de wedergeboorte. Dus als wij nog eens een keer gesprekken hebben of denken, het zit vast op het punt van de wedergeboorte. Wij onderwijzen. Dode zondaren tot wedergeboorte gebracht worden. En pas dan geestelijk leven ontvangen waardoor zij zullen gaan geloven. U denkt dat is een klein detail. Het is een kolossaal verschil. Het lijkt een detail. Maar in het totaal van de verlossingen waar je begint en waar je eindigt. Is het monumentaal. En waarom? Omdat wij in onze gemeente ook onderwijzen het totaal onvermogen van een dode zondaar. Het totale onvermogen om geestelijk voor God te kiezen. Dit is waar wij voor strijden en dit is wat we onderwijzen. En daarom sta ik hier en daarom ook voor een deels mijn verontschuldigingen of een kader te geven aan onze bezoekers. Dat dit niet mijn gebruik is om in het grote contrast zo neer te zetten. Maar dit is waar wij als gemeente onze richting en onze koers. Laten we eens naar de strijd van de Heer gaan, want er is een opvallend contrast. En eigenlijk zie je de Heer Jezus ook strijden voor de essentie waar het om gaat. Eenzelfde essentie. En gelukkig is het zo dat Teruggaande naar mijn introductie, het is niet zo dat, wat ik ook zei, het is niet een kwestie van valse leer. Maar er zitten bepaalde facetten in waar je uiteindelijk eindigt, waar je zegt, dat voel ik mij ongemakkelijk bij en dat kun je vanuit Gods woord niet langer ondersteunen. En de Heer, die feitelijk draagt de Heer ook aan van, wel Nicodemus, dit is waar het begint, dit is de essentie. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk niet binnengaan. Maar mijn vraag is heel eenvoudig, iemand die gelooft, is het in het koninkrijk? Voorwaar, ik zeg u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Die is binnen. En de Heer Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren is uit water en geest, kan hij het koninkrijk niet binnengaan. Dat is de drempel waar alles overheen moet. Dat is het begin van alles. Nicodemus had het ook niet echt door wat de Heer bedoelde, hè? Want dit is de tweede keer. De Heer had antwoord gegeven en in vers 4 had Nicodemus inderdaad ook gezegd zo van, pardon, hoe zegt hij dat ook alweer? Nicodemus zei dat aan hem, hoe kan een mens, ja, nu die oud geworden is, opnieuw geboren worden? Moet ik teruggaan in de moederschoot? En de Heer komt daarop terug en vertelt feitelijk hetzelfde wat de Heer zei in vers 3. Met een uitbreiding en een illustratie. En de uitbreiding is als volgt. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, zegt de Heer nu, kan hij het koninkrijk niet binnengaan. Het zien van het koninkrijk in vers 3 is identiek aan het niet binnengaan in vers 5. Een wedergeboorte, dat moet veroorzaakt worden, en dat zegt de Heer hier, door water en geest. Nou, meestal hebben we daar nog wel eens moeite mee als we dat lezen, dat je denkt, wat zou dat nu zijn? Nou, het is heel eenvoudig. Er is maar één plaats waar de Heer Nicodemus meeneemt en dat is het Oude Testament. Dat was alles wat ze hadden. Ga dus mee naar Ezechiël 36. Want in het Oude Testament wordt de term van water heel vaak gebruikt bij geestelijke reiniging. Terugdenkend aan Cana, weten we nog, de bruiloft van Cana waar we gezeten hebben in Johannes hoofdstuk 2. De bruiloft van Cana, daar stonden 6 van die grote potten water. Maar waar was dat ook alweer voor? Reiniging. Dus Nicodemus en de Joden waren helemaal doordrenkt, je zou kunnen zeggen, met water. Dat is reiniging. Maar dat vinden we in het Oude Testament, dat vinden we overal terug. Omwille van de tijd sla ik even Jesaja 44 over. Hè. Maar Ezechiël 36 is zo'n heldere tekst. En je zou bijna kunnen zeggen, dit is de meest voor de hand liggende tekst die de Heer in gedachten heeft als hij gaat spreken met Nicodemus. En dit zegt hij. Ik zal u uit de heidenvolken halen en uit alle landen bijeenbrengen. En dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal even stoppen, context. Is er al eens in ballingschap? Ze zijn verstrooid. En de Heer zegt, ik ben het die jullie terug zal halen. En ik alleen. En dan zegt hij nog iets meer. Wat nog te verwachten is. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Zie, het water was een beeldspraak van reiniging, geestelijke reiniging. Want van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Zie, die illustratie van dat reinigingswater was dat ze geestelijk gezien rein werden. De afgoden zouden ze achter zich laten. Want dit spreekt over het nieuwe verbond. Hè? Dit is het enige verlossende verbond wat besproken wordt in de Bijbel. Waar verlossing zekerheid is. Want dat vinden we nu ook verder. Dan zal ik, zegt de Heer, u een nieuw hart geven. Een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en het hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En hier zie je zo mooi die geestelijke reiniging van water naar voren komen met die geestelijke vernieuwing van een nieuw hart. Het is feitelijk gewoon een wedergeboorte die hier beschreven wordt in oud-testamentische termen. Nicodemus had dat moeten weten. Dit was de essentie om feitelijk te verdedigen. De hele besnijdenis van Israël was een fysieke teken, een uiterlijk fysiek teken, van een innerlijke nood aan een besnijdenis of een besnijdenis van het hart. Het was niet zomaar van, oh, ik ben Jood en ik ben besneden als man en dat is het. Nee. Het was feitelijk elke een constante herinnering. Want ik heb meer nodig dan alleen maar dat mijn vlees besneden wordt. Ik heb een nieuw hart nodig. Ik heb besnijdenis van hart nodig. En dat is eigenlijk wat de Heer hier feitelijk ook aan Nicodemus laat zien. Nicodemus, dat jij dat niet begrijpt. Er is een reiniging nodig van water en er is een vernieuwing nodig door Gods geest. Want pas dan kun je het koninkrijk binnenkomen. Wel, daar staat onze zelfgerechtvaardigde fariseer die denkt, ik ben Jood, ik ben sowieso al binnen. Vers 6, daar komt het grote contrast. Johannes hoofdstuk 6 bedoel ik daar weer. Johannes hoofdstuk 3 vers 6, ik ben weer terug in Johannes, mijn verontschuldiging. Hier. Zie, dit is die, dat water en geest gedeelte uit het Oude Testament en ik ben daar wat kort in vandaag. En dan zegt de Heer in Johannes hoofdstuk 3 vers 6, wat uit vlees geboren is, is vlees en wat uit geest geboren is, is geest. Dat is het contrast. Zie, een menselijke natuur wordt overgedragen naar de volgende menselijke natuur. De kinderen die geboren zijn afgelopen week, dat is niets anders dan een vleeselijk product van een vleeselijke vereniging van de man en de vrouw in liefde, ja. Maar het brengt nog altijd weer een vleeselijk kind voort. Identiek aan wat de ouders waren toen ze geboren werden. Ze zijn allebei of alle vier tot bekering gekomen, maar het is alleen Gods geest die een geestelijke geboorte kan bewerken, kan veroorzaken. Het is alleen Gods geest die een geestelijke, en dat woord heb ik vorige week ook gebruikt, regeneratie kan veroorzaken. Zie, we krijgen een nieuw hart en het geloven is een gevolg. En dat zie je feitelijk nog in wat we net lazen. U heeft uw ogen daar niet meer. Maar ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. Dat is de wandel in geloof. Dat vloeit voort uit een wedergeboorte. Een nieuw hart bewerkt dat iemand kan wandelen in de verordeningen van de Heer. Dat hij dus kan wandelen in geloof. Voor ons dan zogezegd kan staan in de vrijheid van Christus. Geloven is een gevolg van de wedergeboorte, niet de oorzaak. God is de enige die werkzaam is in de wedergeboorte. Dat is zo duidelijk hier. Wat uit geest geboren is, is geest. En er zit een bepaald mysterie in. Je zou denken, nou, laten we het gewoon lezen, er zit een mysterie in. Dat is een opmerkelijk mysterie, heb ik het ook genoemd. Vers 7 van Johannes hoofdstuk 3. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort het geluid. Maar u weet niet waar het vandaan komt en waar het heen gaat. Zo is het met ieder die uit de geest geboren is. En het is best mogelijk, omdat het een gesprek was in de nacht, dat het buiten hard waaide. Dat de wind, bij wijze van spreken, om het huis tolde daar of noem het maar op. Ik bedoel, we hebben genoeg dat we wakker worden en denken van, wow, het tolt hier om het huis. Dat de Heer Jezus gewoon een illustratie gebruikt die gaande was. En tegen Nicodemus zegt van, hoor eens, er was nog geen KMI, er was nog geen voorspelling. Een eenvoudige illustratie, de wind doet wat hij wil. Je kan het geluid waarnemen. Je weet niet waar die precies vandaan komt en waar die precies heen gaat. Niemand kan de wind sturen. En toch zegt de Heer, vers 7, u moet opnieuw geboren zijn. U moet opnieuw geboren zijn. En weet u dat het eigenlijk, volgens mij is dat het moment dat Nicodemus gewoon wezenloos naar de Heer zit te kijken. En denkt, waar heeft die rabbi het nu over? U moet wederom geboren zijn. Ik doe dat het woord moet. Een heel, ja, wat zullen we zeggen, een heel belangrijk woord is in de Bijbel of in het Nieuwe Testament. Dat woord wordt ook gebruikt als de Heer Jezus zegt, ik moet lijden. Ik moet sterven. Ik moet op naar Jeruzalem om daar het offer te betalen als het ware voor ons. Jezus gebruikt hetzelfde woord in zijn aankondiging van zijn lijden. Ik moet. Er is een Het is iets wat absoluut noodzakelijk is. En dat is wat Nicodemus hier te horen krijgt en wij ook. U moet wederom geboren zijn. Dat is noodzaak. Absolute noodzaak. En dan zou Nicodemus zeggen, wat moet ik doen? Dan heeft de Heer die mooie illustratie. De wind. Je weet niet waar die vandaan komt. Je kan hem niet sturen. Je hoort hem. Je ziet de effecten. Je kan het niet bewerken. De wind doet wat hij wil. De wind kan niet gestuurd worden. Zo is het ook met de werking van Gods geest. Er is Gods geest die iemand tot wedergeboorte brengt. Niemand kan dat sturen. Niemand kan daar iets aan toevoegen. Niemand kan dat beheersen. Het wordt totaal zelfs buiten ons oog en buiten ons zichtsveld vindt het plaats, de wedergeboorte. We kunnen alleen de uiterlijke kenmerken zien, net als dat we de wind van de... Waarom weten we dat het wind is? Omdat de bomen bewegen. Anders konden we het niet weten. Hoe weten we dat iemand wederom geboren is? Geen idee of het plaatsgevonden heeft. Tenzij wij de vruchten van de geest zien. Dat zijn de gevolgen die zichtbaar zijn. Dat is het waar het om gaat. Het enige waar we de wedergeboorte aan herkennen is wat het veroorzaakt. Het veroorzaakt. En wat veroorzaakt het? Dat iemand zichzelf ziet als een zondaar, zich afwendt van zijn zonde en zich in geloof naar Christus wendt. Dat zijn de eerste vruchten van wedergeboorte. En daarachter volgt natuurlijk de vrucht van de geest. Allemaal uit ons levend worden, waar we de vorige keer bij stilgestaan hebben. Vers 9 en 10 nog even kort. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Hier zie je een man. Geestelijk leider in Israël. Die de opdracht had om het geloof van generatie naar generatie over te dragen. En de meest belangrijke essentiële waarden. Zoals wij het kennen in het evangelie. Voor hun hadden ze dan het geloof in God. Dat had hij moeten bewaken. En hij staat perplex. Verloren onderweg. En hij staat met zijn holle schel als het ware. Alleen maar een uiterlijke doos. Staat hij voor de Heer. En hij is zoiets van, maar dit is niet wat ik bij mij heb. Dit is niet wat ik onderwijs. Dit is niet wat ik onderwezen ben en niet wat ik onderwezen heb. En de Heer, je zou het zelfs kunnen zien als je dat zo leest. Hier staat feitelijk een van de grootste Bijbelstudenten van die tijd voor de Heer. En hij weet het niet. Hij weet het niet. Hij mag een goede leraar zijn, maar hij is een slechte leerling. Herhaling naar herhaling. En hij doorgrond niet dat een zondaar dood is en dat alleen Gods geest hem levend kan maken. En dat elke Israëliet ook in die tijd een nieuw hart nodig had. Een geestelijke harttransplantatie. Ja, als je in het Oude Testament leest, dan zegt de Heer ook wel eens, als het volk inderdaad zegt, toen, ik dacht dat het Exodus hoofdstuk 19 was, waar ze een verbond sluiten en waar Mozes zegt, dit is wat de Heer van jullie vraagt. Ja, dat zullen wij doen en we zullen dat ten alle tijden doen, dat de Heer zo uitspreekt. Oh, hadden ze altijd maar zo'n hart. Hadden ze altijd maar zo. En dan spreek je eigenlijk, dan zie je ook dat de Heer eigenlijk zegt van, waren ze maar werkelijk wederom geboren? Was dit maar een permanent iets en niet een opwelling van de dag? Zie, daar kunnen wij van leren. Dat we naar Nicodemus kijken en zeggen van, wij hebben iets gekregen wat zo waardevol is, wat zo kostbaar is. En de Heer die geeft hem feitelijk nog een berisping. Ik bedoel, ik was er even over met mijn ogen overheen gegaan. Wat de Heer zegt is, bent u de leraar van Israël en u weet deze dingen niet? En er staat de leraar, hè? Er staat niet een leraar, er staat de leraar. Dus de Heer die zet hem nog op een voetstuk neer ook, alsof Nicodemus inderdaad een leraar onder de leraren was. En de Heer die zegt van, en jij bent dat? En jij weet het niet? Hij had het juiste boek, het Oude Testament. Hij bestudeerde het op de juiste wijze, letterlijk. En hij miste de essentie die hij had moeten bewaren. Zie. Daar had Nicodemus voor moeten strijden. Om het juist dat punt van het evangelie en hoe je tot geloof in God kon komen. Ook in het Oude Testament was daar een bekering van het hart nodig. En hij had het verloren doorheen de eeuwen. Zie je, dat is ook een, in dat opzicht een vermaning aan ons. Als we dan in Nicodemus staan, dan zeggen wij als gemeente, u als individu. Dan denkt u al gauw van, oh, het verdedigen of van de waarheid of van het evangelie, dat is voor een ander. Nee, dat is aan ons. Als onze voorouders, onze voorvaders in het geloof het niet verdedigd hadden, hadden wij het niet. Kijk maar eens, waar is, wat was de reformatie? De reformatie was feitelijk dat mannen Gods gegrepen werden om het evangelie weer helder te krijgen. Om het als het ware de parels die verloren waren in de katholieke kerk, en dat zien we nog steeds om ons heen, die inderdaad zeggen van, ik heb van de week nog met mijn collega gesproken, en zei Erik, ik moet goede dingen doen om in de hemel te komen. Sean die heeft het regelmatig gezegd, dit moet ik doen om een verlossing te verdienen. Daar stond feitelijk Nicodemus. Je doet het of zelf, of je vertrouwt op het offer van Christus. En het is aan ons, ook als gemeente, om te strijden voor de essentiële facetten van de verlossing. En de wedergeboorte is een monumentaal punt waar ik voor wil strijden. Dat heeft u vanochtend gehoord. Waar wij als gemeente onze voet neergezet hebben toen we begonnen zijn. Vanuit de wedergeboorte worden we levend en gaan we geloven. Voordien waren we dood, verloren, stinkend. Maar het was de liefde van God die ons voor de grondlegging van de wereld verkoos en ons tot wedergeboorte bracht. Mogen we dan ook zo daarvoor strijden, mensen? Misschien niet allemaal op hetzelfde niveau, misschien niet allemaal even krachtig. Het is wel mijn opdracht als leraar om u te informeren en dat u die parel ook meeneemt naar de toekomst toe. Zodat we ook gaan begrijpen waar we voor strijden. Wel, Heer, als we zo dan ook inderdaad als gemeente kunnen leren, hier collectief, dat we zo makkelijk naast Nicodemus kunnen staan en hem te veroordelen, Heer, voor hetgeen hij verloren had en waar hij geen zicht op had, Heer. Dan kunnen we ons op de borst kloppen dat we wederom geboren zijn. Heer, of we dat nu persoonlijk geloven, dat het voor onze bekering of voor ons, ja, onze bekering was of na onze bekering, Heer, laat ik in het midden. Dat weet u in onze harten. Heer, wij zijn er diep van overtuigd dat het belangrijk is om voor het evangelie te strijden. Heer, want Heer, het is gewoon standaard, Heer, in onze menselijke onvolmaaktheid dat het minder scherp wordt. Minder helder. Dat er dingen bijgevoegd worden en afgehaald worden. Heer, als we dan denken aan de kerkgeschiedenis en de vrijheid van Christus was gepredikt, dan kwam daar de wet. Want, oh, we zouden wel eens een keer wetteloos kunnen gaan leven en we moeten ons weer aan de regels houden. Heer, het is feitelijk terug naar af. Uit angst en bezorgdheid. Met als gevolg, Heer, dat op een gegeven moment inderdaad, als je je aan de 10 geboden kon houden, je het evangelie of de koninkrijk binnen kon gaan. Heer, dan zijn we precies waar de rijke jongeling naar u toe kwam rennen en riep, hoe kan ik eeuwig leven beërven? En dat hij zei, ik heb alles gedaan. Hij had een holle schel van alleen maar een wet. Heer, behoed ons daarvoor. Bekrachtig ons als individu en bekrachtig ons als gemeente, dat wij ook hiervoor mogen staan in alle eenvoud, zonder anderen te veroordelen, Heer, binnen de gemeente. En dan bedoel ik de gemeente van Christus breder, Heer. Het is geen veroordeling omdat het valse leer is als andere mensen anders geloven. Heer, maar het maakt wel dat de koers dicht bij uw woord moet blijven. Dat het evangelie waard is om voor te strijden. Ik breng me zo bij u, Heer. Zegen onze tijd ook verder. Mag onze tijd van fellowship ook nog aangenaam zijn. En mogen we de woorden die we naar anderen spreken, Heer, die er anders over denken, ook mild zijn en vol compassie. Heer, dit is een punt wat wij in onze gemeente onderwijzen, Heer, waar wij geen strijd over voeren buiten onze gemeente. Dat zie ik zo, Heer, in het wonder van uw genade. Amen.